Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier onverwacht toch te staan. Maar, kijk. Presteren of reflecteren. Ik zou willen beginnen met het volgende beeld. Wie kent deze man? Gewoon hand opsteken is genoeg dat ik een beetje inschatting geef hoeveel mensen de man kennen. Toch wel, hè? Ja, oké. Wie kent hem persoonlijk? Niemand? Waarschijnlijk niemand. Oké, goed. Elmers, geschetst door de media. Het beeld dat wij hebben van een bekend persoon is doorgaans geschetst door de media. Met andere woorden zouden kunnen stellen dat de media een teken geeft, een zeker bewijs schetst van hoe iemand is. Ze bepaalt een beetje de werkelijkheid, of tekent de werkelijkheid. Natuurlijk, we kennen allemaal die man, dus een persoon met veel aanzien in de maatschappij, een hoog aanzien, en zo heeft hij onlangs Twitter gekocht. Iedereen kent Twitter, of de meesten kennen ook Twitter. Weet je ook voor welk bedrag dat hij heeft gekocht? $44 miljard. $44 miljard. Dus eigenlijk wel... straf, oké. Okay, maar waarom heeft hij dan Twitter gekocht? Volgens de media zou hij het bedrijf hebben gekocht met het oog op het bedrijf winstgevend te maken. Nu, oké, okay, 44 miljard voor een verlieslatend bedrijf. Dat blijkt niet winstgevend te zijn. Het roept toch wel wat vragen op. Nu, een andere piste zou kunnen zijn dat hij dat heeft gedaan uit eigen belang. Uit een bepaalde bepaald inzicht dat hij iets naar de hand wil werken. En dat naar de hand willen werken is bijvoorbeeld het niet meer toelaten dat mensen hem schetsen zoals hij dat niet zou willen. Hij wil zelf bepalen wat de mensen van hem maken. Hij wil hooguit nog de mogelijkheid geven de schets hier en daar wat in te kleuren. Maar aangezien dat Twitter een communicatief bedrijf is, een bedrijf dat mensen schetst, dat een bepaalde profiel oplegt, wil hij dus zo eigenlijk beïnvloeden wat de mensen over hem zeggen, wat de mensen van hem maken. Met andere woorden, hij gelooft dus heel sterk dat mensen bepalen dat mensen van hem maken. Dus hij gelooft sterk dat hij is wat mensen van hem maken. Dat zijn identiteit bepaalt. Dus datgene dat de mensen over hem zeggen, zou hem profileren. Het is eigenlijk iets dat in onze maatschappij heel sterk aanwezig is. In alle lagen van de bevolking. Een profileringsdrang. Wat wil die profileringsdrang nu zeggen? Het is eigenlijk de maatschappelijke waarde van iemand zou worden bepaald door een persoonlijke progressie in de vorm van financiële status bijvoorbeeld en professionele ontwikkeling. Het is alleszins een beeld dat heel sterk leeft in de maatschappij. En dat is eigenlijk net zoals de volgende slogan. Life is short, live to the fullest. We leven in het hier en nu. We willen dingen zo snel mogelijk bereiken. We willen verwezenlijkingen kunnen afvinken op een mum van tijd. Er is geen tijd voor een langzame ontwikkeling. Dat is wat de maatschappij eigenlijk een beetje oplegt. Het is dat je in zo'n cultuur geworteld zit. Het is een drang naar onmiddellijke bevrediging. Een drang om met de minst mogelijke inspanning het hoogst mogelijke te bereiken. Op zich is dat geen slecht principe, zo efficiënt mogelijk proberen zijn. Maar je moet het eigenlijk zien in de andere context. Het zijn steeds, het valt een klein beetje in, zichtbare, snelle beslissingen voor een maximale en persoonlijke ontwikkeling. Nogmaals, we staan me niet verkeerd, dat wil niet zeggen dat je geen doelen of ambities mag hebben. Dat je jezelf niet mag ontwikkelen, maar stel jezelf wel bij alles daarin de volgende vraag. Waar is God in dit verhaal? En dat kan over allerlei beslissingen gaan, dat kan over alles gaan. Het moet niet alleen zijn de keuze van studie of werk, de grote dingen die je leven merendeel bepalen. Maar het kan ook om iets kleins, iets alledaags gaan. Het kan zelfs om een discussie gaan in een gesprek. Dat kan om het invullen van je belastingbrief gaan. Of stel je nu, je hebt leuke collega's, ik hoop dat dat ook het geval is. Je hebt fijne collega's en die vragen je aan te sluiten bij een groep die voor iets staat, dat niet staaft met jouw christelijke overtuigingen. En wat doe je dan? Sluit je aan bij de groep om toch maar de kerk in het midden te houden en het gevaar niet te lopen dat de collega's je minder leuk zouden vinden? Of kom je uit voor je overtuiging en denk je, God zal daar wel een plan mee hebben. God zal mij daar wel in leiden. Nu kunnen twee kanten uit. Nemen de beslissingen met de gedachte van wat bereiken we ermee in een prestatiegerichte maatschappij? Wat kunnen we voor onszelf maken? Dan is de drijfveer statusgericht. Persoonlijk op jou gericht. Je neemt een beslissing waarmee je jezelf in een beter daglicht plaatst. Of nemen we de beslissingen met de overweging hoe kan ik hem daarin dienen? Komt God in jouw verhaal voor? Neem we beslissingen met hem als grootste aandeelhouder? Sluit je met hem de deal, schud je hem de hand? Is hij de doorslag van jouw beslissingen? Leidt hij jouw gedachten? In de eerste brief van Petrus lezen we kort zoiets over een dienstbaar leven. En lees even mee. Als je het op het opzoeken kan natuurlijk, je kan het ook hier meelezen. In 1 Petrus 2, vers 15 tot 17. Want zo is de wil van God, dat u door goed te doen, door het onverstand van de dwaze mensen, de mond snoert als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning.
Amen.
En er staan hier eigenlijk twee dingen waar je als je het snel over leest misschien verkeerd zou kunnen interpreteren. Vrees God, heeft Merk het ook eens over gehad, enkele weken terug, is respecteer God ook. Het is niet alleen vrees. Het is niet zo dat we in angst voor God moeten leven, uiteraard. Dat is helemaal niet wat hier staat. Integendeel, hij heeft ons ontzettend lief, maar we moeten hem wel op de juiste plaats zetten. En als de onvoorwaardelijke eerste. Punt. Het tweede stukje dat je zou kunnen lezen, wat je misschien verkeerd zou kunnen inschatten, is dat u door goed te doen. Vergis u ook hier niet. Het is niet door ons eigen verwezenlijking dat wij het goede doen, maar door te wandelen naar het beeld van Christus dat het goede daaruit volgt. We reflecteren dat. De goede werken zijn een gevolg uit onze wandel. Om dit even kort te verduidelijken, misschien een beetje veel. Het is niet door eigen werken dat we dat kunnen verdienen, onze hemel kunnen verdienen, maar daar komen we verder nog op terug. We kunnen het zien als volgt. We hebben de keuze voor een zelfbeeld of voor zijn beeld. En om te benadrukken dat het voor niemand nodig is om zichzelf te bewijzen, voor iemand, keer ik even terug met jullie naar Jezus' verzoekingen. Een voorbeeld van Jezus als mens naar aarde gekomen, net door Johannes gedoopt, de Heilige Geest op hem neergedaald, waarop een stem klonk, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is Gods getuigenis van zijn zoonschap. Dit is de identiteit bij Jezus doop. Nu, iedereen kent vooral meteen daarop volgende 40 dagen van verzoeking, 40 dagen lang, door de duivel in de woestijn. En ik wou toch even snel, ondanks dat jullie het kennen, enkele stukken daarvan uit het evangelie van Lucas lezen. En ik lees zeer graag in Marcus, maar het verhaal staat maar zeer kort geschetst in Marcus. En aanvankelijk dacht ik, dat is nu wel gek. Waarom staat dat zo in twee zinnen samen? Dat is toch een belangrijke gebeurtenis. Bovendien, Marcus gaat echt over de identiteit en de autoriteit van Jezus. Maar in dat inzicht, toen ik het met deze insteek las, zag ik dat het absoluut niet gaat om de identiteit of de autoriteit van Jezus. Hetgeen van de identiteit komt daarvoor in Marcus 1, vers 11. Zegt hij, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen. Dit is de identiteit van Jezus. Hier gaat het meer om de beproeving van Jezus als mens. Nu, de duivel probeert hem te verleiden. Zichzelf te bewijzen. Door te zeggen, onder andere, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordt, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Iets verder, samengevat, de duivel laat alle koninkrijken van de wereld zien en zegt, als je mij aanbidt, dan zal ik je dit alles geven en de macht daarover. Maar Jezus zegt, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. En dan verder, de duivel daagt Jezus uit van de tempel naar beneden te springen, want de engelen zullen u toch opvangen, zo staat er toch geschreven. Hij zal u beschermen. Maar hij antwoordt, er is gezegd, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Jezus weerstaat al die beproevingen en veel meer voor 40 dagen lang. Jezus stelt zich alleen in functie van Gods plan. Ook wanneer de Satan Jezus uitdaagt om zijn krachten te gebruiken, en hij is perfect in staat om dat te doen, want hij is de Zoon van God. Hij kan die dingen doen, hij is bij machten. Hij doet alleen ten goede van zijn Vader. Hij zwicht niet onder die profileringsdrang. Hij weet dat het niet is wat hem bepaalt. Hij leeft zijn leven in functie en volledig in functie van Gods plan. En hij weet dat hij zal geven wat nodig is. En dan leest hij ook iets verder daarin in Lucas. Op een moment zegt de duivel verliet hem voor een bepaalde tijd. En Jezus keerde terug door de kracht van de geest naar Galilea. Hij werd gegeven wat hij nodig had. Natuurlijk, we spreken hier over Jezus, we spreken hier over Gods Zoon. Maar het illustreert wel het belang van zijn beeld voorop te stellen aan het van jezelf. Bij te dragen aan zijn plan, aan zijn werk. Dus, kunnen we eigenlijk ons de volgende vraag misschien wel geregeld stellen? Heb jij of heeft God jouw leven in handen? Met andere woorden, is het soms wel zo dat je je eigen profilering voorop stelt aan zijn beeld? En het is misschien een zeer directe en persoonlijke vraag, maar je zou die vraag toch wel regelmatig kunnen stellen, jezelf erop reflecteren. Het is niet voor je met de vinger te wijzen. Het is een stel jezelf af en toe die vraag en laat me dit ook even toelichten. Het is een getuigenis, het verhaal dat ik ken de meeste onder jullie eigenlijk al. Maar ik wil ze toch graag even herhalen. Die vriend van mij met die kanker, dat nu ondertussen terminaal is geworden. Ik vind dat een enorme getuigenis. Hij heeft kanker, hij heeft behandelingen, hij heeft er te veel last van. Hij zegt van, oké, ik stop met de behandelingen. En uiteraard, de reactie van de verpleger is, waarom doe je dat? Allee, je hebt toch kans om te overleven, enzovoort, enzovoort. De kans op genezing gaat zoveel kleiner zijn. En toch zegt hij gewoon, waarom zou ik inzitten met mijn leven? Ik heb het immers al vele jaren geleden aan hem gegeven. En dat is een getuigenis van vertrouwen. Vertrouwen op hem. Berusten in zijn plan. Maar laat me er meteen wel aan toevoegen. Voor je begint te panikeren van, wat moet ik eigenlijk doen? Dit is niet de enige manier om voor hem te leven, uiteraard. Het gaat om de instelling waarmee je een beslissing neemt. En of we ons bij die beslissing laten leiden door de Heilige Geest. Er zijn verschillende situaties, er zijn verschillende stadia in onze leven. Het is zelden gewoon zwart-wit. Bijvoorbeeld, ikzelf ben nog relatief jong. Ik geloof dat toch heel graag, dat ik nog heel jong ben. Ik heb een jong gezin, dat is wel zeker. En ben jong in mijn bediening. Ik heb nog zoveel te doen. ik ben absoluut niet in die fase waar mijn vriend in is. Ik ben absoluut nog niet klaar om alles achter te laten, iedereen achter te laten. Ik ben nog niet in die fase. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ik niet voor hem kan leven. Dat is een ander verhaal. Er zijn vele manieren om voor hem te leven. En God zal jou die duidelijk maken. Maar we moeten wel leren luisteren. Iedereen is geroepen, maar we moeten wel luisteren. We moeten vertrouwen op hem. Nu, denk aan Lonit, Sarah, Marie, ik noem maar op. Die zich inzetten voor evangelisatie. Die zich inzetten in het zendingwerk. Of aan Clement, die ook het pad van God heeft gevolgd. En een beslissing heeft genomen, knoop heeft doorgehakt. Gezegd van, ik volg uw pad. En die beslissingen kunnen soms moeilijk zijn. En voor je nu denkt van, ah, en ik dan? Ja, denk dan terug aan de prediking van Luc van der Vorst. Die zei, er is iedereen in de gemeente is nodig. Er zijn Martha's en Maria's. Er zijn, ik kan dienen op zoveel verschillende manieren. We zijn gewoon geen gemeente zonder elkaar. Iedereen is nodig. Niemand heeft een mindere functie. Iedereen is brood nodig. Zolang we wandelen naar het beeld van Christus en met overgave doen, met verlangen naar hem doen. Goed, zoals ik al eerder zei, er zijn verschillende hoofdstukken in ons leven. En daarbij is er gestage groei. Zeker in het leven met Christus. We moeten gewoon niet overhaast zijn of niet eens proberen te forceren. We moeten geen drang hebben om te profileren of te presteren. Wanneer we gedoopt zijn, zijn we gedoopt met de Heilige Geest. Op dat moment hebben we eigenlijk ons oude leven echt effectief afgegeven en een nieuw leven opgenomen. Een nieuw leven in hem. En ook daar moet opnieuw in groeien. Die hele langzame groei. Maar om ons leven daadwerkelijk uit handen te geven, kan ik genoeg zeggen, is er zoveel vertrouwen nodig. Een heel sterk vertrouwen. En ik merk, zo, zeker bij mezelf, dat daar toch nog wel iets knelt. Een schoentje dat heel erg knelt. Het is gewoon zo dat we te vaak, zonder het echt zelf te beseffen, het leven zelf toch in handen willen halen op een of andere manier. We willen zelf nog greep hebben op dat leven. Maar naar het beeld van Christus, wanneer we ons leven, dus het oude leven hebben afgegeven, de doop en het nieuwe leven hebben opgenomen, hebben we een taak gekregen. Galaten. Even kijken. Volgende taak. Galaten 3, vers 27, waar staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. We hebben het kleed van Christus over onze schouders gekregen. We kunnen groeien naar het beeld van Christus en dit ook werkelijk uitstralen. En wanneer we dat doen, dat leven in zijn handen leggen, groeien we naar het beeld van Christus. Dat is een grote uitdaging. En we kunnen ook uitgaan van de volgende drie punten. Ten eerste, dat ik al een paar keer heb gezegd, het zal niet snel gaan. Ik denk dat het ook heel hoogdravend zou zijn om te zeggen van op 1, 2, 3 op Jezus te gaan gelijken. Dat zou nogal straf zijn. Het is bovendien misschien zelfs een utopie om te zeggen dat we dat ooit zullen bereiken in dit leven hier, die volmaaktheid. Het zal niet makkelijk zijn. Het zullen niet steeds de meest voor de hand liggende dingen zijn, beslissingen die je moet nemen of knopen die je moet doorhakken. Maar de beslissingen die je maakt met God, die bepalen wie jij bent. Ze zijn een getuigenis van jouw leven met God en schijnen door in jouw relaties met anderen. Ik was onlangs deze boodschap aan het voorbereiden, dus nu al even geleden, enkele maanden. En ik deed dat bij mijn ouders thuis. Dat was een dagje vrij, ik denk 1 november. En een dag vrij, denk van ik ga daar zitten, ik heb twee kindjes thuis rondlopen. Concentreren is dan toch niet echt aan mij besteed, zeker niet dan. Dus ik ga naar daar. Nu, daar hangt aan de muur in het toilet een poster met de volgende tekst. Lees even mee. God vergeef mij dat ik zo vaak vergeet dat mijn kinderen uw kinderen zijn. Ik wil alles voor hen in orde maken en zorgen dat ze gelukkig worden. Ik zou de leegte in hun leven willen vullen en de hindernissen wegnemen. Ik zou de pijn willen leiden in hun plaats. Help mij vertrouwen dat u alles voor hen in orde maakt en ze geluk zult geven. U de leegtes vult in hun leven. Dat u ze helpt over de hindernissen heen. U hebt in hun plaats geleden. Laat mij een biddende ouder zijn die op u vertrouwt. Nu in dat eerste deel, ik wil alles voor hen in orde maken, ik zou de leegtes in hun leven willen vullen, lijkt eigenlijk niks mis als ouder. Het lijkt zo, ja, tuurlijk. Maar dat is het niet. Er komt steeds die ik in voor. En dat is logisch, het zijn jouw kinderen. Dus ja, dat is menselijk, dat is een deel van u. Maar dan toch die eerste en essentiële zin. Dat mijn kinderen uw kinderen zijn. Het eerste deel mist eigenlijk gewoon een dimensie. En die dimensie is vertrouwen. Alweer dat vertrouwen. Met dat laatste ben ik al langs ook nog geconfronteerd. Oots ging net naar school. Dat is nu ondertussen nog van november geleden, dus na de herfstvakantie. Ging hij naar school. En de hele dag op het werk kon ik de gedachten niet loslaten. Hoe zou het met hem zijn? Zou hij zich goed voelen? Ja, je wilt er gewoon bij zijn, hem vastpakken, beschermen. Maar dat gaat niet natuurlijk. Hè? En daar merken we gewoon dat ook daar, zelfs in dat klein iets, iets heel simpel, een vertrouwen mist. Geduldig vertrouwen, in tegenstelling tot die maatschappelijke drang van onmiddellijke bevrediging. En, ja, dat is toch iets bijzonders. Geduldig vertrouwen dat gegeven zal worden wat nodig is. Misschien zullen anderen wel denken van, well, ja, dat is wel gemakzuchtig. Dat is wel naïef om zo gewoon maar af te wachten en te zien wat er gebeurt. Nee, dat is het helemaal niet. Het is een kenmerk van onze groei naar het beeld van Christus. We worden onder andere ook zo vreemdeling in deze wereld genoemd in de brief van Petrus. Door deze eigenschap. Dat is anders. En dat vertrouwen dat we willen hebben, dat kan er zijn door geloof. En vandaar een stukje uit Efeze. Paulus' voorbeden om verdieping in geloof. Een boek dat overigens gaat over God als heerser en hoofd van alles. Het benadrukt eigenlijk en pleit eigenlijk voor een onvoorwaardelijke toewijding en leven voor Christus. Efeze 3, vers 14 tot 21. 16 tot 20, sorry. Ik sta nog verkeerd boven. Paulus voorbeden om verdieping in het geloof. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bieden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Nu, wat Paulus hier beoogt, is echt die groei van een christen, naar het beeld van Christus. Kracht en inzicht te verwerven door een sterk geloof, door die verdieping in het geloof, niet door onszelf, met de Heilige Geest in ons hart geworteld. En dat zal dan weer resulteren in het nemen van de juiste beslissingen, op hem te lijken, door de wijsheid die we van hem ontvangen. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Die verworven kennis en liefde van Christus, die zijn vruchten van het werk in een christen. En deze vruchten zijn kenmerk van een christen. En daarmee worden we vervuld tot, het is een proces, dat staat duidelijk, tot de volheid van God. de vruchten van het geloof, die definiëren wie we zijn. Onze relatie met anderen, de beslissingen die we nemen, geduld, liefde, barmhartigheid, zachtmoedigheid enzovoort, die weerspiegelen onze relatie met God. En die zijn een getuigenis van en een gevolg van onze groei naar het beeld van Christus. Dus om een klein beetje al samen te vatten, niet wat we doen in het professionele leven, maar of welke status we bereiken, maar hoe we met elkaar omgaan. Hoe we zijn als mens, hoe onze relaties zijn, hoe onze relaties met anderen. Dat bepaalt wie we werkelijk zijn. Dat reflecteert ook onze relatie met God. Dus door die beslissingen niet op eigen houtje te nemen, maar hem in alles te beslissen, te betrekken, hem de leiding en de prioriteit te geven, met andere woorden, dat groeien naar dat beeld, wel, dat moet zorgen voor dat vertrouwen, dat moet zorgen voor die beslissingen die juist zijn. En dat zal zorgen op zijn beurt voor die reflectie naar de buitenwereld toe. Ja, maar mooi en wel, maar hoe in de praktijk? Hoe kunnen we eigenlijk die juiste beslissingen nemen? Hoe te horen wat hij van ons verlangt? Hoe kunnen we dit in de praktijk brengen? En dat is een langdurig proces. Een gestage groei, zoals ik net zei. Een proces met vallen en opstaan. Maar, allereerst, het is een proces waar je absoluut niet alleen in staat. Je hebt je broeders en je zusters. God brengt bepaalde mensen op ons pad voor onze groei. We moeten wel onze ogen open houden natuurlijk. Maar er zijn uiteraard ook uitdagingen en beproevingen. Maar ook daar, beproevingen doorstaan doet groeien in geloof. Daar worden we sterker van. Het helpt voor te groeien naar dat beeld van Christus. Een ander puntje, stilte. Ook in stilte werkt hij in jou. Ook wanneer je denkt, er is niks aan het gebeuren in mijn geestelijk leven. Ik sta precies stil, maar je hart staat open. Hij werkt in jou. Ik vergelijk het graag met treinen. Niet die tjoek-tjoek-treinen, maar treinen van lopen of fietsen of zo van die dingen. Het is belangrijk om te trainen om sterker te worden. Maar ook een heel belangrijk deel van dat proces is stil te staan. Je voldoende rust te nemen. Zeker, zeker, zeker heel belangrijk. Het is een deel van het proces. Je doet het werk niet zelf, je laat hem werken in jou. Als je hart open staat. Maar ook in gebed en in het woord. Staat er verder in Efeze, we gaan dat nu niet helemaal lezen uiteraard, maar nog veel praktische puntjes hoe we die nieuwe mens moeten opnemen. Dat nieuwe leven door de Heilige Geest in teken van God. Een stukje daaruit wil ik wel heel kort lezen. En dat is Efeze 4, vers 23 tot 24, waar staat dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Allemaal tips om die nieuwe mens op te nemen. En er staan nog veel puntjes in. Ik zal ze gewoon even kort samenvatten. Het zijn allemaal eigenlijk een gevolg van jouw wandel naar het beeld van Christus. Leg de leugen af. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Geen vuile taal, maar nuttige opbouwende. Vermijd alle laster, woede, bitterheid en toorn. Wees vriendelijk en barmhartig. Allemaal punten waarvan je zou zeggen, natuurlijk. Logisch toch? Zo zijn wij toch? Ja. En nu in de praktijk. Kom bij de essentie. Groeien naar het beeld van Christus. Het is gewoon iets dat ongelooflijk veel inspanning vergt, dat niet vanzelf komt. Het gaat niet van een leien dakje lopen. Er zullen moeilijke knopen zijn om door te hakken. Maar je doet het niet alleen. En dat is een heel belangrijke. Het is vanzelfsprekend dat we daar tot aan het laatste uur moeten aan werken. Wij zullen altijd moeten blijven groeien. Vandaar het woord gestage groei. Het is een actief werkwoord. Het is werken. Nu, het ding is dat we dat samen mogen doen. En het doel mag ook zijn dat we dat samen kunnen doen met ons volle vermogen en volle overgave, ook voor elkaar. En wetende dat we zullen struikelen en vallen, maar ook bovendien in de wetenschap dat hij er altijd zal zijn om je weer op te pakken, om je op het juiste pad te zetten, als je er gewoon maar naar zoekt. Ook in moeilijke momenten, zeker in moeilijke momenten, zal je zijn aanwezigheid dan kunnen voelen. We hebben ons oude leven afgegeven bij de doop. De Heilige Geest is in je komen wonen. En daarbij dus dat nieuwe leven ontvangen. Echt nieuw leven. Niet zomaar echt, echt nieuw leven. Je hebt het kleed van Christus mooi aantrekken. Neem als laatste voorbeeldje misschien dat kleed van Jozef. Dat hij kreeg van Jacob. Op het eerste moment zou je denken, oei, ja, dat is geen goed plan. De relatie met de broers was al niet zo schitterend. Ja, dit zijn hete kolen op het vuur. Dat gaat jaloezie opwekken. Maar het is een deel van het verhaal. Wij zien niet het hele verhaal. En kijk waar het hem uiteindelijk heeft gebracht. Hij ziet dat hele verhaal wel, waar wij het soms niet zien, of meestal niet zien. Hoe het ook loopt, we kunnen en moeten altijd volledig vertrouwen op hem. Kijk hoe Jozef bleef vertrouwen in de moeilijkste situaties. Die heeft dat doorstaan, hè? En wat God door en met hem allemaal kon bewerkstelligen. Dus, je eigen leven afgeven of eerder teruggeven. Hem volledig te vertrouwen in alles wat je doet, daar draait het uiteindelijk om. Leven naar dat beeld van Christus. De eigenschappen van een goede christen volgen daaruit. En waar we ons van bewust moeten zijn, is dat we geen moralistisch leven moeten leiden. En waarom niet, zou je dat misschien zeggen? Wel, er zijn een paar redenen voor. Wij kunnen immers, zoals ik daarnet zei, de hemel niet verdienen. Jezus heeft dat echt voor ons gedaan. Werkelijk voor ons gedaan. Het is niet door goede werken, maar door Christus, door hem en door het kruis, dat wij gered zijn. Wij moeten leven uit geloof in het werk van Christus. Een leven dat volledig in teken staat van hem. Leven door geloof in Christus en voor Christus. Het is goed onszelf daar echt wel regelmatig op te reflecteren. Hoe verstaan we daarin? Groeien we daarin? Wel, dan raken we vervuld tot die volheid van God. Onze relatie met God en de uitstraling daarvan bepaalt wie we eigenlijk echt zijn. Dit is werkelijk onze identiteit. Dit definieert wie we zijn. Kinderen van hem. Onze relatie met God is een getuigenis van wie we werkelijk zijn. Dit bepaalt onze identiteit. Afsluiten we graag met een gekend en bemoedigend vers uit het evangelie van Matteüs. Matteüs 6, vers 25 tot 26. Er staat, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. En verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wij zijn kinderen van hem en van ontzettend grote waarde voor hem. Laten we dan ook hem daarvoor dankbaar zijn en volledig voor hem leven. Amen. Amen.